Jacobus 4 gaan we lezen vanaf vers 11. Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt, of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar. En indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet. Eén is wetgever en rechter, hij die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt? Welaan dan, gij die zegt, vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken, gij, die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal, want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats van te zeggen, indien de Heere wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak, al zulk roemen is verkeerd. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen, en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Zie het loon, dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt. En het geroep van hen die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Heere Zebaot. Gij hebt op de aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan. Gij hebt uw hart vet gemest in de slachttijd. Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord. Er is geen verweer tegen u. Ja, misschien dat we dat niet zo ontdekken, maar dit gedeelte gaat over ik, ik en nog eens ik. Jacobus gaat in vers 11 verder met het spreken over het gebruik van onze tong in de praktijk. Van hoe wij spreken. En welke zonden wij met onze tong in de praktijk kunnen doen. Maar daarmee raakt hij eigenlijk wie wij van nature van binnen zijn. Vers 11 en 12. Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt. Ja, kwaad spreken. Een ander oordelen. Wat houdt dit in de praktijk in als we dat doen? Nou, in de praktijk houdt dat vaak in dat wij onszelf, en dat is niet zozeer aan de oppervlakte, dat ligt een beetje onder de oppervlakte, maar als we de ander aan gaan bekritiseren en dat we er kwaad van gaan spreken en dat we een ander gaan oordelen, dan zeggen we daar eigenlijk mee dat we onszelf een klein beetje beter vinden dan die ander. Het is zelfzucht. In feite is het altijd kwaad spreken van de ander. Jezelf verheffen boven de ander. Maar vers 12b zegt, maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt? In de diepere zin is dit zelfverheffing. En dan vanaf vers 13 gaat het ook over onszelf, want daar zijn wij zelf weer aan het woord en dan is het weer spreken met de tong, want wat zeggen we? Welaan dan, gij die zegt, vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad en we zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Ja, je spreekt uit een aanmatigend zelfvertrouwen en dan een vertrouwen in je eigen kunnen. Alsof je ook alles kan. En of je de toekomst vast in handen hebt en als je die toekomst weet te besturen en kan plannen en noem maar op. Je leeft ook helemaal hier en nu, terwijl we geen eens weten hoe morgen ons leven zal zijn. Het is roemen in eigen kunnen, in eigen prestaties, in eigen macht. Ik doe dat wel even. Het is allemaal grootspraak, zegt Jacobus. Hè? Hij zegt in vers 16, maar nu roemt gij in uw grootspraak. Al zulk roemen is verkeerd. Ja. In diepere zin is het aanmatigende zelfzucht. En als laatste, in hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 6, spreekt hij ook over onszelf, maar dan over zelfverrijking. En dat betreft het daar, hoe die rijken hier zich ten koste van de ander zich verrijkt hebben en zich verrijken. De Bijbel zegt, de arbeider is zijn loon waardig. Maar, ja, deze rijken hier, in vers 4 staat, zie het loon dat door u is ingehouden van de arbeiders die u landen hebben gemaaid, schreeuwt. En het groep van hen die uw oogst hebben binnengehaald is doorgedrongen tot de oren van de Heere Zebeot. Ja, wij kunnen onze portemonnee, ons geld, zo lief hebben, dat we de ander voor prestaties, voor arbeid, ja, wel dingen beloven en in het vooruitzicht stellen. Dat hebben deze rijken hier ook gedaan met die arbeiders. Terwijl wij, als puntje bepaaltje komt, niet tot uitbetaling overgaan, omdat we onze eigen portemonnee zo lief hebben. Hier wordt gesproken over de liefde tot het geld. En het verrijken van jezelf. Het is hier in deze, dit gedeelte wat we hebben gelezen vanaf hoofdstuk 4 vers 11 tot 5 vers 6. Gaat het over ik en nog eens ik. Drie keer ik. Oftewel eerst ik in dit leven, dan jij weer niet en dan ik weer. Het toppunt van egoïsme. Het gaat hier over zelfverheffing. Door kwaad te spreken over de ander. Het gaat hier over zelfzucht. Door roemen in eigen kunnen en in eigen prestaties en in eigen macht. En het gaat hier over zelfverrijking. Door de ander geen loon te willen geven naar werken. En jezelf maar te verrijken en te verrijken. En zo in het leven te staan. En laten we wel zijn, wij zijn allemaal van nature. Zitten we zo in elkaar? Dat willen we wel niet weten. Maar zo is het wel. Wij vinden onszelf heus altijd beter dan de ander. En als de ander er niet bij is, dan gaan we al gauw in de fout vallen in gesprekken, dat we kwaad gaan spreken over de ander. De ander in een ongunstig daglicht stellen. We gaan heel gauw gaan we roemen in onszelf. Dat wij dit en dat allemaal wel kunnen. En dat we zus en zo allemaal zijn. En dat we dat allemaal niet zouden doen, wat die ander doet. En dat we morgen dit en morgen dat enzovoort enzovoort. Terwijl we de toekomst, de dag van morgen, geen eens in handen hebben. En verder, ja, we hebben allemaal ons leven hier en nu heel erg lief. En onze portemonnee en ons geld en heel deze maatschappij en heel onze tijd waarin wij leven, laat me heel eerlijk wezen, die aanbidt het geld. Die aanbidt de wilde. Die aanbidt het materiële. Daar gaat gewoon alles om. Daarom, Jacobus schreef wel een brief aan de 12 stammen, hè, in de verstrooiing en aan die gemeenten daar. Dat waren allemaal Joodse gemeenten. En dat speelt zich af in de handelingentijd. Maar we zien dat de zaken die hij aansnijdt misschien nog wel in onze dagen actueler zijn dan ooit. Want de mens zet zijn hart op weelde, op het materiële en verrijkt zich en verrijkt zich. En hij pocht op eigen kunnen, op eigen prestaties ten voeten uit. En laten we oppassen, we staan ook meteen klaar met het oordeel over de ander, hoe slecht die ander is en hoe goed ik zelf ben. Daar gaat het hier over. En we zien, dit is praktisch. Oh, dit is ongelooflijk praktisch. Maar de vraag is dan natuurlijk altijd, zijn wij bereid, als ons zulke dingen worden gezegd van het woord van God, zijn we dan bereid voor Gods aangezicht onszelf onder de loep te nemen en Gods geest te vragen onszelf te onderzoeken, zodat we eerlijk worden en niet zozeer kritiek hebben op de ander en naar de ander kijken, maar dat we durven te kijken naar onszelf, wie wij zijn en hoe wij in de praktijk van ons leven handelen. Laten we eens wat dieper kijken naar deze drie pericoopjes die hier zo achter elkaar staan en die gaan over ik, ik en nog eens ik. Het eerste stukje, dat is hoofdstuk 4, vers 11 en 12. Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt, of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet, en oordeelt haar. En indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, nog een rechter van de wet. Eén is wetgever en rechter, hij die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij dat gij uw naaste oordeelt? Ja, kritiek hebben op een ander in plaats van kritiek hebben op jezelf. Dat ligt ons allemaal wel. Jezelf beoordelen, jezelf tegen het licht houden, dat is niet zo gemakkelijk. En dat ligt ons ook heel ongemakkelijk. Ons eigen vlees staat daar echt niet klaar voor om dat te doen. Dat is helemaal niet zo aanlokkelijk om te doen. Ons eigen vlees is veel gretiger om kwaad te spreken, en dat is de zonde met de tong, ten voeten uit, om kwaad te spreken over iemand anders. En wanneer spreken we kwaad over iemand anders? Als die ander erbij is? Nee, die ander is er dan nooit bij. Dan wordt er kwaad gesproken over de ander. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor kwaad spreken, spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, dat kwaad spreken is het Griekse kata lalete. En dat drukt uit, ja, iets meer nog dan kwaad spreken. Het drukt uit, het legt de nadruk meer op listig iemand in een kwaad daglicht stellen. Met de bedoeling om er zelf beter van te worden. Listig iemand in een kwaad daglicht stellen. Er zitten andere motieven bij, die niet alleen maar kwaad over die ander spreken. Nee, je spreekt eigenlijk niet over die ander, je spreekt eigenlijk over jezelf. Om er zelf voordeel bij te halen. Om jezelf te verheffen. De ander ongunstig afschilderen, waardoor je jezelf heel gunstig in het licht stelt. De reputatie van een ander aantasten. Iemand anders afkraken, waardoor je jezelf helemaal maakt. Waardoor je jezelf helemaal gunstig afschildert ten koste van die ander. Dus het is ten koste van de ander jezelf verheffen. Je pakt de ander mee en die druk je naar beneden en met behulp daarvan druk je jezelf helemaal omhoog. Dat is wat het Griekse woord uitdrukt. Het is niet alleen maar kwaad spreken over die ander. Nee, het is met een bijbedoeling, een dieperliggende bedoeling, om je listig boven de ander te verheffen. En dan gaat het zo in die gesprekken van, hij of zij heeft dit of dat gedaan. Ja, dat zou ik nooit doen. Daar gaat het om. Hij is zo slecht. Maar ik ben eigenlijk veel beter. Dat is wat je eigenlijk zegt. En daar gaat het in het Griekse woord om. En in heel veel gesprekken, als de ander er niet bij is, dan laten we maar heel eerlijk wezen, van nature ons vlees is zwak. En laten we heel eerlijk wezen, van nature zijn we geneigd dit te doen. Allemaal. Niemand uitgezonderd. Dat is de zonde. Dat is de zondaar in ons. Zo zitten wij van nature in elkaar. Om kwaad te spreken achter iemands rug. Ten koste van een ander de voordeel uit te halen. Iemand anders belasteren. Iemand bekritiseren. Door je en jezelf daarmee te verheffen. Maar we dienen altijd te beseffen dat als je modder gaat gooien in je leven. En zoals er vaak wordt gezegd, als je met modder gaat gooien, dan krijg je zelf vuile handen. Je wordt er zelf door besmeurd. Je wordt er zelf smerig door. Dat woord katalalete wordt ook in het Oude Testament gebruikt. Het is wel een Grieks woord, met de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, gebruikt het bijvoorbeeld in Psalm 101. Laten we daar nou maar naartoe gaan even. Psalm 101. Vers vers 5. Psalm 101, vers 5. En daar wordt het heel mooi wel geschilderd. Vers 5. Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen. Wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik niet. En dat hoort bij elkaar allemaal. Al deze elementen, die zijn steeds daar hierbij aanwezig. Het is heimelijk. Het is in het geniep. De ander weet er niet van. Maar dan is het je naaste heimelijk lasteren en belasteren. Het is maar de vraag of het helemaal waar is. Zit er ook vaak in laster. Laster is nooit helemaal waar. Het is maar een deel van de waarheid. Het is vaak een halve waarheid. Een halve waarheid is erger dan een hele leugen. En het is echt heimelijk, zonder dat de ander van weet, achter iemands rug om de ander belasteren. En er zit er ook nog bij, wie hoog van ogen en trots van hart is. Dat zit erbij. Zelf hoog van ogen zijn. Hoog tegen jezelf aankijken. En trots zijn in je hart. Ik ben veel beter. Dat zit erbij. En hier wordt in de Septuaginta, waar dat woord katalalete wordt gebruikt, heel mooi tot uitdrukking gebracht, welke elementen allemaal bij dit kwaad spreken wat er aan vast zit. Het gaat altijd samen. Deze ding. In Leviticus, er wordt in de wet, en het gaat er in Jacobus natuurlijk over de wet, er wordt terugverwezen naar de wet. Ga je naar Leviticus, hoofdstuk 19. Wat was dan het gebod onder Israël? Leviticus 19, vers 16. Daar staat, gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan. Gij zult uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. Ja. Rondgaan. Niet naar die ander gaan. Nee, rondgaan. En maar babbelen. Papapapapapapapapap. Achterklap. Dat is het. Dat is hier wat wordt veroordeeld. Dat zou je niet doen. Zo zou je niet met elkaar omgaan. Zegt de Heere tegen de Israëliet. En soms kan het erge vormen aannemen. Mensen kunnen soms zo jaloers worden op een ander. Zo afgunstig op een ander. Of in dat lasteren zo ver doorslaan dat het zelfs hatelijk wordt. Hè? Dat men zelfs wraakzuchtig wordt. Hè? Dat is vers 18 hier. Vers 18. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere. Je naaste liefhebben als jezelf. Maar in plaats daarvan zie je soms dat mensen denken van, nou, ik pak die ander wel terug. Ik wacht mijn tijd wel af. En dan is men wraakzuchtig. Dan vindt men dat de ander hem of haar iets heeft aangedaan. En dan zint men op wraak. Hè? En dan is men haatdragend. En je moet elkaar verdragen in een eenheid des geestes. Zoals je niet leven zoals hier en nu, maar elkaar beoordelen. Zoals Paulus zegt, dat je elkaar beoordeelt. Hè? Niet naar de oude mens, maar naar de nieuwe mens. Niet in de oude schepping, maar in de nieuwe. Dat je elkaar zo alleen maar wil kennen. En dat je verdraagzaam bent tegenover elkaar. Want laten we eerlijk wezen. Wie zijn wij nou dat we de ander oordelen? Zijn wij dan zo bijzonder? Zijn wij dan zonder zonde? Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dan zegt Jacobus het ook, hè? In vers 12. Maar wie zijt gij dat gij uw naaste oordeelt? Zijn wij dan beter? Moet altijd oppassen, zegt Jacobus, dat we niet gaan zitten op de stoel van de rechter. Terwijl er maar één is die ons zal beoordelen. En dat is de Heere Jezus Christus. Dat is de Heere zelf. Ik ben de Heere. Ja, Paulus die zegt over onze kritiek op de ander. Daarvoor zegt hij in Romeinen 2. Laten we daar maar naartoe gaan. Dat we daar erg mee moeten oppassen met onze kritiek. Natuurlijk is kritiek altijd heel negatief. Daar word je zelf heel negatief van. En niet echt blijmoedig van. Je wordt er ziek en neurig van. Wel heel eerlijk wezen. Maar wat zeg je nog meer? In Romeinen 2 vers 1. Dat moeten we goed beseffen. Als we zo klaarstaan met het oordeel over de ander. Romeinen 2 vers 1. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen wanneer gij oordeelt. Oordelen is het hier over een ander. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Nou, dat moet tot ons doordringen. Datzelfde oordeel waarmee we de ander afkraken, dat oordeel kan ons wel eens treffen. En blijven wij dan overeind? Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die oordeelt, daar komt het, bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf zoekt, zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Ja, want je kan wel praats maken over een ander. Want hij doet dit en hij doet dat en hij zus en hij zo. Maar als in de praktijk je het natuurlijk zelf doet. En je eigenlijk in je hart, als je heel eerlijk bent en aan de geest van God zou vragen om over je eigen leven te schijnen, met Gods schijnwerper, waarmee eigenlijk alles wat er in ons leven mis is, dan aan het licht komt. En we weten als we eerlijk zijn dat we niet veel beter zijn. Ja. Waarom zouden we dan een ander oordelen? Laten we daar een beetje voorzichtig mee zijn, want we zijn geen haar beter. En daar duidt hier de apostel Paulus op. In Romeinen 14, daar voegt hij nog wat aan toe. Dan komt hij een beetje op het thema terug, over dat oordelen. Romeinen 14, vers 10. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Ik heb laatst nog een keer gezegd, bij broeders mag je ook zusters lezen hoor. Dus in de Bijbel is dat in het Grieks gewoon eigenlijk een woord wat broeders en zusters aanduidt. Helaas is het hier altijd in de Bijbel vertaald met moeder, maar beide worden in dit woord gevangen. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Want er staat geschreven, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen. En alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God. Dat moeten we beseffen. We komen voor die God te staan. Vers 13. Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel. Uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Dat is een beter oordeel, zegt Paulus. In plaats van elkaar maar te oordelen en te veroordelen. Want we moeten beseffen, net als wat de Heere zei in Leviticus, steeds van, ik ben de Heere, houd rekening toch met mij. Ja, dat dienen we te beseffen. We hebben te maken uiteindelijk met die ene Heere. En we zullen voor die Heere staan. Alle knie zal zich buigen en alle tong zal God loven. We zullen allemaal geopenbaard worden voor die rechterstoel Gods. En dan zullen we allemaal voor onszelf rekenschap hebben af te leggen. Voor onszelf en niet voor die ander, maar voor onszelf. En dat dienen we te beseffen. We zegt er verder over in Galaten. Galaten 6. Galaten hoofdstuk 6. Vers 1. Broeder, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hen terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden, zo zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt dat hij iets is en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen. Dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. want ieder zal zijn eigen last dragen. Het is hetzelfde. We hebben allemaal te maken met onze eigen last. En wat doen we? Zelf zegt Paulus hier in Galaten 6 vers 1. Nou, stel nou eens, een broeder gaat in de fout. Iemand die overtreedt in feite de wet van God. Die overtreedt het woord van God. Die handelt eigenlijk niet overeenkomstig zoals die eigenlijk nu een kind van God is. Hij doet dingen die niet behoren. Wat doen we dan? Gaan we dan kwaad spreken over die ander? Hem beoordelen en veroordelen? En kijk mij eens, want ik ben heel anders. Ik ben zo vroom, ik ben zo goed. Ja, dat deden de fariseeën. Of is het zo dat wij beseffen, zien op onszelf, dat hij die staat ziet toe dat hij niet vallen. En dat we in een geest van zachtmoedigheid naar die ander toe gaan en die ander gaan helpen. Omdat we mochten zelf ook eens in verzoeking komen, want we zijn maar zwak. En natuurlijk, in het omgaan met elkaar is niet altijd makkelijk. En soms is die ander erg moeilijk. Maar we moeten verdraagzaam zijn. Daarom zegt hij in vers 2, verdraagt elkanders moeilijkheden. Zo zult gij de wet van Christus vervullen. En laten we ons toch niks verbeelden, zegt hij. Want het is helemaal triest als wij denken onszelf heel veel wat te zijn. Als iemand zich verbeeldt iets te zijn en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ja. En we zijn zo slecht in het toetsen van ons eigen werk. In het toetsen van ons eigen leven. Ieder moet zijn eigen werk toetsen, dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben. En niet voor een ander, want ieder zal zijn eigen last dragen. Ja, wij hebben zelf rekenschap af te leggen bij de Heere God. Bij de Heer Jezus Christus. Voor zijn rechterstoel. Ons werk zal daar aan het licht komen. Beoordeeld worden. En alles wat er misschien aan de buitenkant allemaal maar opsmuk was. En we verbeelden dat we heel wat waren. Hè, de Bijbel noemt dat dan allemaal hout, hooi en stoppelen. Nou, daar blijft niks van over. Want in de beoordeling des Heren. Verbrandt dat allemaal, blijft er niks van over. Nee, de Heere zoekt goud, zilver en edelgesteente. Zoekt het ware in ons hart. Dat we in zijn kracht hebben volbracht. Namelijk dat we naar die ander zijn gegaan. Niet dat we die ander hebben veroordeeld. En dat we over die ander praas hebben gemaakt. Achter zijn rug om. Maar dat we naar die ander zijn gegaan. En dat we die ander hebben getracht te helpen in zachtmoedigheid. Ziende op onszelf. Omdat we zelf ook eens in verzoeking zouden komen. In Filippenzen. Hoofdstuk 2. Daar zegt Paulus. Filippenzen 2. Daar spreekt hij over. In welke geest, in welke gezindheid wij met elkaar moeten omgaan. Filippenzen 2 vanaf vers 1. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus. Indien er enige bemoediging is der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige ontferming en barmhartigheid is. Maak dan mijn blijdschap volkomen door wat te zijn. Eensgezind. Eén in liefde betoon. Eén van ziel. Eén in streven. Zonder zelfzucht. Dan heb je de ik. Ik. Zelfzucht. Zuchten in jezelf. Pochen in jezelf. Of ijdel eerbejag. Ijdel zijn. Eerbejag. Eigen eer nastreven. Eigen roem nastreven. Ten koste van de ander. Doch in ootmoedigheid, dat is een oud woord, dat zou kunnen vertalen met nederigheid, hetzelfde woord. Doch in nederigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Ja, de ander uitnemender achtte. Dat je elkaar in Christus beoordeelt en ziet. Dat je ziet op jezelf en weet dat je zelf zwak bent. En dat je één met de ander bent. En dat je de ander. In plaats van dat je de ander naar beneden drukt om jezelf te verheffen. Dat je juist een gezindheid hebt om de ander te helpen en omhoog te duwen. Terwijl je daar misschien zelf door naar beneden gaat. Precies de andere kant op. En ieder lette niet slechts op eigen belang. Maar ieder lette ook op dat van anderen. Niet alleen maar ik. Word ik er beter van? Kan ik ervan profiteren? Nee, niet alleen met je eigen belang bezig zijn. Maar in de eerste plaats bezig zijn met het belang wat het belang van de ander is. En dat niet uit het oog verliezen. Ja, Dat staat een beetje haaks natuurlijk op wie wij nogmaals van nature zijn. Hoe de zondige mens in ons is. Dit kan alleen ook maar zijn als Christus in ons hart woning heeft gemaakt. Hè? Vers 5, laat die gezindheid, dat is een gezindheid, dat is een gevoel, dat is een intentie. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En wat deed die Jezus Christus? Ja, die vernederde zich, dan krijg je die hele neergang van hem. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde, het Goden gelijk zijn die als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is, en in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft en zich vernederd, en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat is zijn gezindheid, als Christus in ons woont. Zal zijn gezindheid in ons komen wonen. En dat is niet zelf jezelf verheffen, maar dat is precies andersom, jezelf vernederen. Dat is de ander helpen. En daar moeite voor doen. Niet kritiek hebben op de ander, maar eerder kritiek hebben op jezelf. En één proberen te zijn in liefde. We gaan naar het volgende in Jacobus. En u zult zien, dat heeft er veel mee te maken. In Jacobus 4, vers 13 tot en met 17. Maar dan gaat het weer verder met de intentie, met de gezindheid. Ja, waarin we in het leven staan. Vers 13. Welaan dan. Welaan dan. Dat is een uitdrukking in het Grieks waar die extra onze aandacht vraagt. Hè? Op hetgeen die zeggen gaat. Heel wonderlijk. Het komt hier voor in vers 13 en ook in vers hoofdstuk 5 vers 1 wat we hebben gelezen. Welaan dan, gij rijken. Let op. Wees er aanmerkzaam op. En bijzonder, het komt maar twee keer in de Bijbel voor hier. Welaan dan, vers 13. Gij die zegt, vandaag of morgen gaan we op reis naar die en die stad. We zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal. Want gij zijt een damp. Die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats van te zeggen, indien de Heere wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak. Al zulk roemen is verkeerd. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Het gaat hier over het staan in het leven. En laten we maar wel wezen. Waar gaat het in deze maatschappij om? In het leven. Nou, om zo goed mogelijk een positie in de maatschappij te hebben. Om het goed te hebben. Om zaken te doen. Om dingen te ondernemen. Om te slagen in het leven. De mens is altijd bezig met hier en nu. En daar maakt hij heel wat van. Daar is hij alleen maar mee bezig. Wij christenen ook. Is dat zo? Terwijl we maar zijn al een damp. We zijn een brokje mist. 'S morgens vroeg op het weiland. De zon komt op. En schijnt erop en weg is het. Dat is ons leven. Zo kort. En zijn we dan alleen maar met hier en nu bezig? Dat is wat hij zegt. Welaan dan, gij die zegt, vandaag of morgen gaan we op reis naar die en die stad. En zullen er een jaar doorbrengen en zaken doen en winst maken. Dat gaat hier over Joden. Wat schrijft hij aan? Joden en zaken doen. Nou, als er twee zaken zijn die bij elkaar horen, dan is dat het wel. Het zijn de meest geslaagde zakenmensen ter wereld, durf ik te zeggen. Ga de geschiedenis maar na. Daar heeft de Jood een neus voor. Het is hem soms duur komen te staan, met alle kritiek erop. Omdat hij al geslaagd was. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat hij hiervoor waarschuwt. Kooplieden, handel drijven, ondernemend zijn, zaken doen en denken van, maar toch het allemaal doen, terwijl je de Heere kent, in een verkeerde geest. Met zo'n zelfverzekerd hart in je eigen kunnen en het hier en nu, met je hart alleen maar stellen op het hier en nu, En dan zo overtuigd zijn van eigen kunnen, eigen prestaties en dat je het zelf wel even zal maken, alsof je zelf de toekomst wel even in je eigen hand kan nemen. En zelf even helemaal kan richten en bepalen en kan inrichten zoals jij het wil. Die Jezus zegt ervan in Lucas 12. Lucas 12. Vers 13. Lucas 12, vers 13. Dan is er iemand, dat is de rijke dwaas. Staat er bij mij boven. Iemand uit de scharen zeide tot hem: Meester, zeg tot mijn broeder dat hij de erfenis met mij delen. Er was een erfenis uitbetaald. En die een die had georven en de ander niet. En die ander zegt: joh, hij moet die erfenis met me delen. Hij echter zei tot hem: mens, wie heeft mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld? Hij zeide tot hen: zie toe dat gij u wacht voor alle hebzucht. Heb je het? Hebzucht. Zie toe voor hebzucht. Kijk uit voor hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, wordt zijn leven niet tot zijn bezit. Dat denken we wel. Maar de mens is hebzuchtig. En die zegt: kijk nou uit, want zelf je eigen leven heb je niet tot je eigen bezit. Je kan niet denken van, daar kan ik zelf maar over handelen. En hij sprak tot hen een gelijkenis. En hij zeide: het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zeide: wat moet ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar, en daar krijg je het, het grote gevaar. Maar God zeide tot hem: gij dwaas, in deze eigen nacht, in dezezelfde nacht, wordt uw ziel van u afgeëist. Hij sterft dus. Diezelfde nacht. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Dat is erfenis. Die gaat dan naar een ander. Zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. We zijn als een damp. Vannacht, nog dezezelfde nacht, kan onze ziel van ons worden afgeëist. Het is maar de vraag of we morgenochtend wakker worden. Dat is wat de Heer Jezus zegt. En je kan wel bezig zijn met het hier en nu. En heel veel verdienen. En zoveel verdienen dat je denkt: waar moet ik het laten? Zoals deze landman, die rijke man, die had zoveel vruchten dat hij zich ineens in zijn eigen schuur kon opbergen. En die dacht bij zichzelf: nou, weet je wat ik doe? Ik bouw nog grotere schuren. Dan kan ik het allemaal opbergen. En ik heb zoveel schatten verzameld hier op aarde. Nou, en ik kan nog mijn eigen leven dan rustig leven. En hij had zich een hele voorstelling gemaakt van hoe hij nog jarenlang zou leven hier op aarde. Dat hij zegt van: goh, ik heb vele goederen liggen opgetast voor vele jaren. Houd rust, mijn ziel, drink en eet en wees vrolijk. Maar God zei: gij dwaas, in dezezelfde nacht wordt uw ziel van je afgeëist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Nou, voor een ander. Nou, dan zijn we dwaas. We dienen meer te leven in afhankelijkheid van God. Te beseffen dat we echt morgen, dat we morgen voor de Heere staan. Maar laten we nou eens van het, dat gebeurt. Je leest het wel eens en ik hoor het wel eens op mijn werk. Dat iemand zomaar gestorven is. Soms achter zijn bureau. Hartstilstand. Of iemand die lag te slapen in zijn bed. Zoals deze man. Hij werd ineens wakker. Een hartstilstand. Zijn vrouw lag naast hem. En 's morgens schudt ze hem aan. En hij is gestorven. Kom voor. Of in het autoverkeer. Je kan jong wezen. Je kan zo'n ongeluk krijgen. Van de week reek Amsterdam in. En ik rijd bij een stoplicht weg met David. En een jongen op een fiets. Die was door rood gereden. En ik trok hard op. En Nou, als ik niet snel gereageerd had, dan had ik bovenop mijn motorkap gelegen. Je kan iemand hartstikke doodrijden. Jongen van een jaar, 16, 17, wat was die? Ons leven, ja, ligt maar, hangt maar aan een zijden draad. Het is een damp. De zon komt op en weg is het. Zo kort is het. Dus we moeten leven in afhankelijkheid van God. En stel nou dat gebeurt. Door omstandigheden dat we overlijden. Waar hebben we deel aan als gelovigen? Nou, we hebben een bijzondere opstanding deel. Aan de uitopstanding uit de doden. Maar laten we dat even laten rusten. Van wanneer dan dat die opstanding echt plaatsvindt. Hoe zullen we het allemaal ervaren? Hoe ervaart ieder mens de opstanding? Tot welke opstanding die ooit behoort? Er is in de dood geen kennen, geen gesprek, geen enkele activiteit. Het wordt in de Bijbel vergeleken met een diepe, diepe slaap. Hoe zal het zijn voor ons als we sterven? We vallen in een diepe slaap en we worden wakker. En het is morgen. En bij wie zijn we? Op de dag van Christus. En voor wie staan we? Voor de Heer Jezus Christus, voor zijn rechterstoel. Waar we verantwoording hebben af te leggen. Over heel ons leven. Ook over die kwaadsprekerij van ons. Hoe we met de ander zijn omgegaan. Verdraagzaam of liefdevol. Of dat we de ander hebben nagewezen. En hoe zijn we dan omgegaan met ons geld? Waar hebben we schatten verzameld? In de hemelen of op aarde? Daar gaat het om. En wat blijft er over van die schatten op aarde? Niks. Helemaal niks. En dat dienen we meer te beseffen. Daarom zegt hij ook, Jacobus, daar eindigt hij ook mee, dat is misschien een rare overhang dat we dat denken. Als iemand dan weet, vers 17 van Jacobus 4, als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Ja, als je dan goed bent in zaken doen, en je bent een geslaagd zakenman, en je hebt het goed, nou, en je kan dat goed doen, en je ziet het waar je goed kan doen, nou doe het dan. Dat is wat Jacobus hier zegt. Laat je handen dan niet na. Wees dan daar ook bezig mee. Maar laten we niet alleen maar bezig zijn met het hier en nu. Want het is allemaal maar tijdelijk. Het is allemaal maar vergankelijk. Ja, roemen in eigen kunnen. Roemen alsof we de dag van morgen zelf wel even kunnen bepalen. Zodat we morgen kunnen sterven. Dat is allemaal maar grootspraak. Hè? We moeten dienen te zeggen, dat reikt hij ons aan in vers 15, in plaats van te zeggen, indien de Heere wil, zullen we leven en dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak. Al zulke roemen is verkeerd. En waarom is het verkeerd? Omdat het leven complex is. Vers 13 gaat over de complexheid van het leven. Niet alleen omdat het leven complex is, omdat het leven ook onzeker is. Vers 14. Gij weet niet eens hoe morgen uw leven zijn zal. Het is zo complex, het is zo onzeker. Soms gaan we naar ons werk. Soms nemen we een dag voor, ik ga dit, ik ga dat en ik ga zus doen. Deze dag. En je gaat naar je werk, je komt er gewoon niet aan toe. Want het loopt heel anders. Er gebeuren heel andere dingen. Waardoor de dag er heel anders uitziet dan je ooit van tevoren had verwacht en voorgenomen. Het leven is complex, het leven is onzeker. En het leven is van korte duur. Want het is een damp. Want gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Het leven is ook van korte duur en het leven is broos. We zijn zwak. Het leven is broos. Het leven is zwak. We kunnen maar zo bij de Heere zijn. En we dienen daardoor in onze intentie, in onze gezindheid, Dat we dat beseffen. Dat we uit dat besef ook gaan leven. En dat we zeggen, indien de Heere wil, zullen we leven en dit of dat doen. Indien de Heere wil. En als je naar Paulus kijkt, de teksten gaan we allemaal vanwege de tijd niet opzoeken. Maar in Handelingen 18 vers 21. En in 1 Korinthe 4 vers 19. En 1 Korinthe 16 vers 7. En Filippenzen 2 vers 19. En Filippenzen 2 vers 24. Hoor je Paulus steeds maar zeggen in al die brieven, indien de Heere wil, dan hoop ik dit of dat te kunnen doen. Dan hoop ik bij jullie te komen. Dan hoop ik Timotheus tot jullie te zenden. En dat zei hij niet uit gewoonte. We kunnen overal wel DV, hè, Deo Volente, hè, zoals de Heere wil. Dat kunnen we allemaal wel ook in schrift ergens tussen zetten. Maar nee, is het echt dat we met dat zien op ons eigen leven zo in het leven staan zoals de Heere wil. Want het leven is maar heel tijdelijk. En we hebben maar, het leven is maar van korte duur. Het leven is heel broos. Heel complex ook. En ik kan het niet bepalen. Zo de Heere wil. In de afhankelijkheid dus van de Heere echt gaan. Het is allemaal zo betrekkelijk het leven. En in het licht van morgen, in het licht van de eeuwigheid, dienen we zo met elkaar om te gaan. En ook in het leven te staan. Vanuit die hemelse blik. Niet vanuit die aardse blik. Dat zet zich dan door. Want als we vanuit die hemelse blik zo in het leven staan. Dan worden we afhankelijker van de Heer. En dan zetten we ons hart niet zo op het hier en nu. En dan verzamelen we niet zoveel schatten hier op aarde. Dan proberen we juist rijk te zijn in God. He, zoals de Heer Jezus zei. In die gelijkenis. Bij die rijke dwaas. En daarom gaat Jacobus ook, omdat hetzelfde thema is, daarmee door. In Jacobus 5 vers 1. Welaan dan gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen. Terwijl het de laatste dagen zijn. Dan heb je het. Schatten gaan opleggen. Aardse schatten gaan opleggen. Terwijl het de laatste dagen zijn. Ja, je ziet dat Jacobus dit trekt in zijn brief. Want hij schreef zijn brief in de Handelingen. Het is een van de vroegste brieven die geschreven zijn. En in die Handelingenperiode zie je zowel bij de apostel Paulus, als bij Petrus, als bij Johannes, als bij Jacobus, als bij Judas, dat ze allemaal van één ding doordrongen zijn. En dat zie je in al die brieven die in die Handelingentijd geschreven zijn, dat de komst van de Heere nabij is. Dat de Heere zo gezonden kan worden. En dat het niet lang duurt, nog een korte tijd. En steeds wordt daar in al die brieven enorm de nadruk op gelegd. En dat doet hij ook hier. Hè? Gij zijt schatten opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Dat zijn maar de laatste dagen. De Heer komt. Morgen is de Heer er. De wederkomst des Heeren. Daarom zegt hij ook in vers 8. Hier in Jacobus 5. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heeren is nabij. De komst des Heeren duurt nog 2000 jaar minimaal. Dat zegt hij niet. Nee, de komst des Heeren is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt. Zie, de rechter staat voor de deur. Christus staat voor de deur. Zijn komst is nabij. Het zijn de laatste dagen. En waar ben je nou mee bezig? Schatten, aardse schatten, gaan opleggen. Je eigen verrijken. En je nog wel zo verrijken. Dat je hebt verrijkt ten koste van de ander. Want dat was het hier, vers 4. Zie het loon dat door u is ingehouden van de arbeiders die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt. Nou, ze waren rijk van het land. Er is gemaaid. Er is amper loon uitbetaald. Is onderbetaald. Of amper loon uitbetaald. Hè? En het geroep van hen die uw oogst hebben binnengehaald is doorgedrongen tot de oren van de Heere Zebaot. De Heere der Heerscharen. Dat is een oud testamentische term, hè? De Heere Zebaot. De Heere der Heerscharen. Maar dat is de Heer Jezus Christus. De Heere met zijn legerscharen. Die komt weder met zijn legerscharen. En heb je verantwoording af te leggen. Dat is waar die... Dan heb je rekenschap te doen. Dat is waar Jacobus de nadruk op legt. En dat geldt voor ons ook hoor. En als we vandaag sterven, dan zijn we, dat maken we dan zelf, hoe maken we dat persoonlijk mee? Nou, morgen zijn we bij de Heer. En hebben we rekenschap af te leggen voor zijn rechterstoel. Want alle knie zal buigen, ook wij, ook onze knie. Daarom laten we dan ten opzichte van elkaar, in een andere gezindheid, in de gezindheid van verdraagzaamheid en liefde, en eensgezindheid en liefde, voorwaarts gaan. Dat we niet letten op ons eigen belang alleen, maar ook op het belang van de ander. Niet ijdel eerbejag, hè? zoals Paulus in Filippenzen 2 zegt, maar dat we de gezindheid van Christus hebben. Ja, rijkdom en rijk zijn. Ja, laten we wel zijn, de Bijbel veroordeelt rijken nooit, omdat ze rijk zijn. Iemand die rijk geboren is, of die slaagt in het zaken doen, daar wordt hij niet voor veroordeeld. Dat is niet verkeerd. Maar het is wel zo, als je rijk bent of rijk wordt in het leven, ja, dat je dan wel door die rijkdom in verzoekingen kan vallen. Paulus zegt ervan, dat brengt die verzoekingen, dat de rijkdom brengt nou eenmaal verzoekingen met zich mee. 1 Timotheus 6, daar zegt Paulus erover. 1 Timotheus 6 vers 17. Hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld. En dat zegt hij dus tegen Timotheus, die dat moest spreken, moest prediken tegen gelovige mensen die rijk zijn. En laten we eerlijk wezen, wij zijn ook allemaal rijk. We zijn niet arm. Hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn. En hun hoop gevestigd te houden, niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft om wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen. Ja, rijkdom brengt een aantal gevaren met zich mee. Bijvoorbeeld geeft dat het valse gevoel van veiligheid. Zo van, ik heb mijn schaapjes wel op het droog. Mij kan niets gebeuren. En dan geeft het een vals vertrouwen op het hier en nu. Op het denken, alle touwtjes in handen te hebben en alles wel te kunnen regelen in het leven. En Paulus waarschuwt er ook voor dat we onze hoop niet moeten gevestigd houden op onzekere rijkdom. Het is maar heel onzeker. Morgen is er een beurskrach en alles geld is niks meer waard. En mensen hebben dat wel eens in de tientallen jaren hiervoor meegemaakt hoor. Dat ze rijk waren en allemaal aandelen hadden en dat in één klap door een beurskrach niks meer waard was. En dat ze gewoon tot armoede waren gemaakt opeens. Het kan een valse gevoel geven van veiligheid. Het kan ook het valse gevoel geven van macht. En van onafhankelijkheid. Alsof je niemand nodig hebt. Alsof je God ook helemaal niet nodig hebt. Alsof jij ook helemaal geen verlossing nodig hebt. En geen verlosser nodig hebt. Daarom zegt onder andere de Heer Jezus over rijkdom en over de rijken, dat het zo moeilijk voor hen is om in te gaan. Om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Want hij vertrouwt zo op zijn rijkdom. Een ander gevaar van rijkdom is altijd dat wij als mensen willen altijd meer. Meer, meer, meer. Er zit nooit een rem op. En het rare is mensen die, en bij onszelf ook, als we meer gaan verdienen, dan willen we weer meer. En nog meer. En nog meer. En ergens zit in de zonde, in de mens zelf, om zichzelf te verrijken. Er zit een soort geldhonger. Zelfverrijking in ons allemaal. En laten we eerlijk wezen, we leven in een maatschappij, we leven in een tijd waarin geld en materiële zaken als God worden aanbeden. De liefde tot de mammon, de liefde tot het geld, de liefde tot de portemonnee, de liefde tot alle materiële zaken, het dienen ook van de mammon als afgod. Het staat haaks op het dienen van God. Het is of-of, zegt de Heer Jezus Christus. En als je daarin meegaat, met het streven in deze maatschappij, wat zegt Paulus dan in 1 Timotheus 6 vers 9? En er zijn christenen ook hoor, die worden meegenomen en vooral als we jong ook zijn, en worden ook helemaal zo opgevoed in deze maatschappij. En laten we wel wezen, ons heel onderwijs is er helemaal op gericht. De hele maatschappij is er op gericht. Je moet er wat van maken. Vers 9. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, in vele dwaze en schadelijke begeerten. Ja, van het een komt het ander. Die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Ja, je ziet dat sommige mensen juist door geldzucht, door rijk te willen zijn en het na te gaan jagen in het leven, en eigenlijk alleen maar bezig zijn met het hier en nu en niet met het hierna, ja, hebben zij in hun geloof schipbreuk geleden. Zij zijn van het geloof afgedwaald. Dat is heel triest. Bijvoorbeeld een Demas, die Paulus verliet. Omdat hij de tegenwoordige wereld en alles wat die wereld hem kon bieden, lief kreeg. En zich daarop richtte. Liefde voor het hier en nu. Voor het rijk te willen zijn. In plaats van rijk te zijn in God. In die schatten je te verzamelen hier op aarde, maar je schatten te verzamelen in de hemelen. Want die schatten op aarde, ja, daar komt de mot in, daar komt de roest in. Dat is waar Jacobus het over heeft. Daar blijft niets van over, dat laat je ook allemaal achter. Maar die hemelse schatten die je verzamelt, ja, daar komt nog mot, nog roest in. Hè? Wat zegt die Jezus daarvan in Matthäus 6? En Jacobus haalt dat over die mot en die roest en net zo aan in Jacobus 5. Maar wat zegt hij hier Jezus in Matthäus hoofdstuk 6? Matthäus 6. Die bekende verzen. Matthäus 6 vers 19. Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt, en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamelt u schatten in de hemel, waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt, en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Vers 24. Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. En over welke twee heren hebben we het dan? Nee, want of God of de mammon. Gij kunt niet God dienen en mammon. En mammon is de geld, de afgod van het geld. Het is de god van de portemonnee. Verzamelt u geen schatten op aarde. Verzamelt u liever schatten in de hemelen. Het is of-of. Waar ligt onze gezindheid? Waar richten we ons in het leven op? Waar zijn we mee bezig? Welke blik hebben we in het leven? Hoe staan we erin? Zijn we alleen maar bezig met het hier en nu? En verrijken we ons? Dan gaat het om ons ik, zoals de mens van nature is. Of richten wij ons omdat er een verandering in ons leven gekomen is, omdat we verlost zijn, omdat er een omwenteling, een enorme verandering in ons leven heeft plaatsgevonden, omdat Christus woont in ons hart, hebben we zijn gezindheid en kijken we met een hemelse blik naar ons leven en kijken we niet alleen op het hier en nu, maar kijken we eigenlijk op de rijkdom die de Heer Jezus ons kan geven. En willen we rijk zijn in God en zoeken we de rijkdom in zijn woord en die geestelijke zegeningen die zo rijk zijn waar nog mot, nog roest in komt, die stapelen we op, die verzamelen we uit zijn woord. Ja, die vinden we terug als we geopenbaard worden voor zijn rechterstoel, want dat is goud, zilver en edelgesteente. Dan is het een gaan in de weg van God, dan is het God dienen. Niet de mammon dienen, jezelf dienen, maar de Heere dienen. Niet om er zelf beter van te worden. Dat de Heere daar als ware beter van doen. Dat is ingeschakeld zijn in zijn dienst. Maar zo waren de fariseeën niet. Als Jezus tegen de fariseeën over die mammon spreekt in Lucas 16. Nou. Dan raken ze toch vertoornd. Lucas 16. Dat schiet me helemaal het verkeerde keelgat. Lucas 16. En dan lezen we nog vers 11. Daarvoor heeft hij het al over die mammon, maar dat is de... Dan worden ze vergeleken met onrechtvaardige rentmeesters die verkeerd omspringen. Dus met hetgeen wat God ze geeft. Maar in vers 11 zegt hier Jezus, indien gij, dat wordt gezegd tegen die fariseeën. Indien gij dus niet getrouw geweest zijt aan aanzien van de onrechtvaardige mammon, dat is het geld. En ze stalen het geld in hun eigen zak. Wie zal u dan het ware goed toevertrouwen? Ziende op de eeuwigheid, op straks. En indien gij niet getrouw geweest zijt ten aanzien van het goed van een ander, wie zal u het onze geven? Geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of zich aan de ene hechten en de ander minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. Dit alles hoorden de fariseeën die geldzuchtig waren en zij hoonden hem. Ja, vind je het gek? Die Jezus die raakt ze in het diepste van hun ziel. Ze hadden het geld lief. Geldzucht. En ze stalen zich rijk ten koste van de kudde. Ten koste van. Daar komen ze het ook over. Ten koste van. Alleen maar ik. Als ik er maar beter van word. Als ik maar profiteer. Zo zaten ze in elkaar. En als de Heer Jezus daar dan de vinger bij legt. Ja, je kan geen twee heren dienen. Je kan niet God dienen en het geld. Want je zal het ene, zal je haat en het andere lief hebben. En als we willen weten hoe wij zelf in elkaar steken. Hoe we er zelf in staan. Dan hoeven we die ene vraag maar te stellen. Waar is ons hart? Is ons hart bij de Heer Jezus Christus? Of is ons hart bij het hier en nu? Waar is ons hart? En laten we ook realiseren dat het hart van de ander die God niet kent. Die is niet bij God. Die is bij het hier en nu. Die is bij het geld. Die dient een mammon. Daar gaan we mee om. Dat zijn de mensen allemaal die God niet kennen. En die redeneren allemaal zo. Die praten allemaal zo. Maar laten we ons daar nou niet door laten beïnvloeden. Dat we ook zo gaan praten. Dat ook zo gaan denken. En ook zo gaan handelen in de praktijk van ons leven. Want dan komen we verkeerd uit. Laten we ons beseffen dat we van de Heere zijn. Dat we verlost zijn. Dat er zo'n ommekeer gekomen is. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. En dat we zijn gezindheid hebben. En dat we dus niet meer bezig zijn met het hier en nu. En met het verzamelen van schatten op aarde. Maar bezig zijn met de Heere. En dat niet meer gaat om ik. En nog eens ik. Het egoïsme ten voeten uit. Dat we onszelf verheffen. Ten koste van de ander. En kwaad spreken over de ander. Dat we alleen maar zelfzuchtig zijn. Dat we roemen in eigen kunnen. En eigen macht. Of dat we onszelf verrijken door de ander. Het loon niet te geven. Het loon ook niet te gunnen. In onszelf alleen maar schatten te verzamelen en mee te doen in deze maatschappij. Die draait eigenlijk alleen maar om het materiële. De volgende keer gaan we met gedeelte verder. Amen.